Om openbare orde en veiligheid te garanderen heb je regisseurs nodig die in de heat of the moment beslissingen kunnen maken. Hoe dat in zijn werk gaat bespreek ik met Marit Elders, regisseur veiligheid. Marit, welkom.
Dankjewel
dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wil gaan. We gaan het hebben over openbare orde en veiligheid. Wat valt er allemaal onder die grote paraplu?
Ja, het is inderdaad een hele grote paraplu. En ik denk dat het vaak niet beseft wordt door de mensen die niet werkzaam zijn in dit gebied wat er allemaal onder valt. Het zijn heel wat thema's. Ondermijning, mensenhandel, evenementen en evenementenveiligheid. Zorg en veiligheid is ook zo'n heel groot thema, hoe we dat zeg maar naar elkaar toe kunnen krijgen. Drugsoverlast, jeugd. Noem maar op. Ik heb eens een onderzoek gedaan voor de gemeente over die thematiek en waar aandacht aan besteed wordt. We kwamen echt al gauw tot een 40 thema's eigenlijk waar we mee bezig zijn. Onder andere ook crisisbeheersing. Mag ook niet vergeten worden.
En wat is jouw specifieke rol dan binnen al dat geheel?
Nou, wat ik met name doe is juist gemeenten en hulpdiensten helpen om de regie op veiligheid verder te professionaliseren. Hun veiligheidsnetwerk verder te professionaliseren en te versterken juist. En natuurlijk ook om de veiligheid te verbeteren, maar ook met minder overleg meer resultaten krijgen. Want het is echt best heel erg complex, al deze thema's.
En wat betekent dat dan in de praktijk? Regisseur veiligheid, dat klinkt heel interessant, maar hoe ziet een dag eruit?
Nou, wat ik meestal merk is dat ze heel veel dossiers hebben. Hè? Dus ze zijn vaak niet van één dossier. Dat is heel verschillend tussen een kleine gemeente, een middengemeente of juist een grote gemeente. Bij een grote gemeente zijn ze vaak veel meer gespecialiseerd op één dossier. Maar een kleine en middelgrote gemeente hebben ze echt meerdere dossiers. En worden vaak geleefd. Dat betekent ook dat ze soms voelen zich vaak het afvalputje van de gemeente. Omdat er een veiligheidslabel aangehangen wordt. Er is een incident, zij moeten inspringen, zijn eigenlijk 24/7 bereikbaar, vaak ook, zitten met de telefoon ook op de bank. En er wordt vaak ook niet van gemeenteambtenaren verwacht, hè. Die zijn dus ook vaak, deze veiligheidsambtenaren zijn vaak ook heel erg betrokken, juist bij die externe partijen die dagelijks bereikbaar moeten zijn voor allerlei incidenten die in een gemeente kunnen spelen op het gebied van veiligheid.
En wat moet iemand dan in zich hebben om dat te kunnen doen? Wat zijn een soort van kernwaarden die een regisseur veiligheid moet hebben?
Vanwege die hele complexe samenwerking hebben, waar je tegenaan loopt, is dat je vanuit de gemeente heb je niet dat directe gezag. Dus je hebt geen hiërarchische verhouding. Dus iedereen heeft zijn eigen juridische verantwoordelijkheid, de politie zijn eigen verantwoordelijkheid, de veiligheidsregio, maar ook de zorginstellingen hebben dat. Dat betekent dat je iedereen wel moet kunnen verleiden om met je mee te gaan, één kant op te gaan. Vooral te kijken om de standpunten los te laten en te kijken naar waar die gemeenschappelijke belangen eigenlijk liggen. En van daaruit ook goed te kijken hoe je ook je strategische lagen meekrijgt. Dat blijft soms nog wel echt een uitdaging om dat te doen.
En hoe krijg je dat dan mee, die strategische lagen? Hoe hou je die erbij?
Ja, ik merk heel vaak dat op het moment dat een regisseur veiligheid zeg maar, merkt dat er een langzame besluitvorming is, dat overleggen heel erg lang duren, dat er bijvoorbeeld heel vaak dezelfde onderwerpen terugkomen, dat ook echt wel signalen zijn dat de strategische lagen, dus de bestuurders bij de gemeentekant of de teamchefs of directeuren, veiligheidsregio, een aantal beslissingen moeten nemen, zodat wij als tactische medewerkers of de operatie zelf weer verder kunnen en richting krijgen. Dat betekent wel dat je met elkaar het gesprek aan moet gaan. Heel vaak wat ik daarvoor ook probeer te organiseren is een soort van stuurgroep die iets breder is dan alleen maar bijvoorbeeld het college of alleen maar een burgemeester met een wethouder. Je hebt dan ook bijvoorbeeld, als het met name een politieaangelegenheid is, ook die teamchef erbij nodig, zodat je als regisseur echt die dilemma's die spelen, die conflicten op die belangen, omdat de een geen capaciteit heeft. Maar het is wel belangrijk voor de gemeente dat een bepaalde beslissing genomen wordt. vanuit de burgemeester, dat dat ook echt door die strategische lagen genomen wordt.
Heb je een succesverhaal vanuit jezelf, vanuit je eigen ervaringen, om hoe dat een keer goed is gegaan?
Nou, ik ben bij het winkelcentrum in Leidschendam bij Westfield is eigenlijk net geopend. De hele grote mall is geopend. En vorig jaar werd ik er ook bij gevraagd door de teamchef van de politie. Om eens te kijken van, joh, denk eens mee op het gebied van veiligheidsplannen en calamiteitenplannen. En wat je dan ook ziet gebeuren is dat er heel erg ook gekeken werd naar het winkelcentrum. Van, goh, jullie hebben je calamiteitenplannen en veiligheidsplannen. Daar moeten jullie nog heel erg veel aan doen en daar hebben we zorgen over. En dan wat er dan tegelijkertijd gebeurt, is dat juist eigenlijk iedereen in dat netwerk nog een stap moet nemen. Dus de politie heeft een stap te nemen, de brandweer een stap te nemen, de gemeente heeft een stap te nemen. En we zijn toen eigenlijk met elkaar aan de slag gegaan. Ja, ik word dan echt ontzettend trots als we vorige week het winkelcentrum hebben geopend en dat daar echt een team staat. Waarin ook die beleidsmedewerker van de gemeente Openbare Orde en Veiligheid ook echt zegt van ja, we staan er gewoon met elkaar en we staan er ook met elkaar voor. Dus ieder doet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, zorgt ook dat we elkaar informeren, we bekken elkaar om het zo te zeggen. Ja, en dat is het moment dat ik ook zie dat er een gemeenschappelijk leerproces is gekomen. Dus dat we niet meer zitten te vechten tegen elkaar. Dat iedereen zicht heeft over zijn eigen taak en over zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen ding doet. En dat is ook pas het moment dat je service kan verlenen aan elkaar. Dus dat even de mol kan zeggen van, oh, maar wij doen dit even voor jou. Of dat een politie kan zeggen, ja, maar wij doen dat voor jou. Omdat we eigenlijk dan die samenwerking echt compleet hebben.
Hoe lang duurt het voordat zo'n samenwerking echt naar wens is? Je hebt het over dat proces. Zei je net dat je geen ruzie meer hebt met elkaar, maar hoe lang gaat daar overheen voordat het gewenste moment is bereikt?
Ja, ruzie, dat klinkt natuurlijk wel heel erg heftig. Dat kenmerkt zich wel vaak door frustraties onderling, hè? Dat we er toch niet uitkomen, dat ieder gewoon toch wel een belang heeft en iets moet doen. En nu zit we echt veel meer elkaars belangen ook te behartigen. Dus die en dat er ook veel meer energie komt. Doorgaans heb ik daar zeg maar zo'n doorlooptijd van 9 tot 10 maanden voor nodig. Ligt ook soms wel aan de snelheid van het proces. Maar 9 tot 10 maanden is eigenlijk vaak kan ik dan daarna wel weer weg dat er een gemeenschappelijk leerproces is gekomen. Dat we echt een stap hebben genomen. En van daaruit kan het team ook gewoon zelf weer aan de slag.
En wat is de rol van de burgemeester?
Ja, openbare orde is natuurlijk echt zijn portefeuille. Er is geloof ik in Nederland maar 1 wethouder, de wethouder van Rotterdam, die openbare orde in zijn portefeuille heeft. Maar wettelijk gezien heeft de burgemeester de portefeuille van openbare orde en veiligheid. En uiteindelijk is hij ervan. Dus op het moment dat er iets misgaat, staat hij voor de camera. En dat is denk ik ook een van de dingen wat ontzettend interessant is als je burgemeester spreekt. Hoe zij omgaan met een stukje risicoafweging, want zij snappen ook dat we risico's lopen in de maatschappij. En ook hoe ze er uiteindelijk ook wel zelf voor staan op het moment dat het misgaat. Dan zijn zij de burgervader of de burgermoeder. En dan wordt er van hun een stukje verantwoording verwacht van ook vragen van de raad. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dan zie je dat de ene burgemeester daar heel goed heel goed doorheen komt. En de andere burgemeester, die komt in zijn communicatie daar onvoldoende uit, of die is onvoldoende geïnformeerd met die risicoafwegingen door zijn beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, of door zijn team van adviseurs, wat vaak multidisciplinair is. En dat is volgens mij echt een van de kernen, is wat je moet doen als regisseur. Veiligheid is informeer je leidinggevende, je strategische lagen over de risico's die je loopt. En hoe je die kan voorkomen, of hoe je die kleiner kan maken. Of, nog belangrijker, hoe je die kan accepteren. Want anders hoeven we niks meer te doen. Ons leven bestaat uit risico's. Maar we spreken ook echt die optie met je leidinggevende. En hoe bereid je dan eigenlijk je persconferentie voor? om te zorgen dat er bestuurlijke rust blijft, juist op het moment dat we een openbare ordecrisis hebben, om maar zo te zeggen.
Ja, informeer lijkt hier echt een soort van toverwoord te zijn op dit moment. Is er een worst case scenario wat er kan gebeuren als dit allemaal als een kaartenhuis in elkaar valt?
Ja, dat is ook wel het mooie wat we dan voorbij zien komen in opleidingen als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. Dan spreken ook burgemeesters daarover, ook over de kracht van ambtenaren die durven tegenspraak naar een burgemeester te doen. En wat kan gebeuren is dat de burgemeester moet opstappen. Ja, we hebben dat natuurlijk gewoon in Haaksbergen gezien met de monstertruck. Waarin een burgemeester aangeeft van ja, maar ik wist helemaal niet dat er een monstertruck was. Dus die communicatie wordt in die rapportage als cruciaal ervaren. Dat een burgemeester ook bij zijn ambtenaren informatie haalt. Dat hij weet welke vragen hij moet stellen. En dat aan de andere kant een ambtenaar ook echt de burgemeester informeert in de dilemma's. En dat geldt niet alleen voor die gemeentelijke ambtenaren, hè. Ik bedoel, ook de veiligheidsregio staat ook gewoon in de wet dat hij gevraagd of ongevraagd burgemeester van een risicoadvies moet voorzien. En dat wordt heel vaak vergeten. Heel vaak denken we, ja, we hebben het, we informeren een ambtenaar. En daarmee is de burgemeester geïnformeerd. Nee, die burgemeester staat echt in lagen daarboven. Ik zeg ook vaak dat er vaak meer politiek bedreven wordt in een ambtelijke organisatie dan in de raad het hele jaar bij elkaar. Dus het is wel zo dat je als hulpdiensten, operationele diensten, veiligheidsregio's, je vergewist dat die burgemeester echt geïnformeerd is. Want uiteindelijk is hij ervan. En er worden vaak op een te laag niveau, ik noem dat dan even te laag niveau, op de tactische niveaus heel veel beslissingen genomen die een burgemeester heel graag had geweten.
Kijk jij als soms door de regisseur veiligheidsbril ook op een bepaalde manier naar de actualiteiten? Bijvoorbeeld het Malieveld onlangs.
Volgens mij is dat je vak. Dus je kan eigenlijk niet anders dan zo kijken. En natuurlijk zie ik ook dat daar gewoon zoveel bestuurlijke dilemma's in zitten. Niet alleen voor de bestuurders zelf, maar ook voor de ambtenaren, hoe je daarmee om moet gaan. Vaak is een keuze die je maakt midden in een crisissituatie of midden in een veiligheidssituatie waar het onder druk staat, is vaak niet één goede. Het is altijd iets van dilemma's. Ja, wat zo belangrijk is om ook voor jezelf, zeg maar, vast te leggen als je zulke afwegingen maakt van goh, welke informatie had ik nu waardoor ik deze keuze heb genomen? Dat is denk ik een van de belangrijke dingen om te doen. Want als je altijd achteraf kijkt, dan lijkt het allemaal makkelijk. Maar op het moment dat je de informatie niet hebt, moet je wel bepaalde keuzes maken.
En hoe voorkom je dat die bepaalde keuzes in de richting van paniekvoetbal gaan?
Ja, dan kom je, wat ik eigenlijk de meest belangrijke onderdeel van die regisseur veiligheid is jezelf als beste of als slechtste instrument. Je kan juist door hoe je zelf in elkaar zit, als jij zelf weinig energie hebt, als je onvoldoende voorbereid bent, kan je ook onvoldoende improviseren op het moment dat het ertoe doet. Als je niet onder druk hebt geoefend en je krijgt dan druk, dan moet je maar afwachten hoe je reageert. Dat is juist een van de dingen waardoor wij juist ook heel veel bezig zijn met opleiden, oefenen en trainen. Maar ook juist onder druk, echt scenario trainingen onder druk. En dit is een goede voorbereiding en planvorming. Is niet om het plan zo uit te voeren zoals je het gemaakt hebt. Want het is altijd anders dan wat je van tevoren had bedacht. Het gaat er juist om dat je weet op basis waarvan je adviseert en dat je daardoor die rust kan bewaren. Ik zeg dan ook altijd, de beste veiligheidsmaatregel die je kan nemen is juist die veiligheidsorganisatie. Je veiligheidsteam multidisciplinair, zodat je snel kan schakelen, snapt wat je aan elkaar hebt en elkaar ook kan bijstaan.
Je zei net een scenario training. Dat lijkt me misschien wel een mooie om richting het slot te gaan. Want wat is zo'n scenario-training? Hè? Dat een luisteraar misschien ook weet wat hij van de opleiding kan verwachten. Misschien een klein tipje van de sluier.
Ja, precies. Nou, dat is een. Je kijkt dan eigenlijk een what-if scenario. Wat nou, stel nu, we zitten in een bepaalde situatie. Nou, neem dan even bijvoorbeeld het winkelcentrum. Mooi voorbeeld. Stel nu, we krijgen een ongeval in de tunnel. Wat betekent dat dan voor het winkelcentrum wat ernaast ligt? Kunnen mensen dan wel nog wel komen en gaan? Kunnen hulpdiensten dan nog wel komen? En wie doet dan eigenlijk wat? Nou, dan kan je gewoon ook met elkaar op een plattegrond staan, dynamisch. Maar je kan dat ook onder druk oefenen. Dus feitelijk zorgen dat er echt emoties bij komen. Kamp voor Koningsbrugge is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van dat soort scenario-trainingen. En een van mijn docenten die heeft daar ook in meegedaan in de laatste scenario-trainingen. En dan krijg je ook echt van, ja, dit lijkt eigenlijk net echt. Dus daarin kun je echt heel veel simuleren van de psychologische druk. En dan weet je ook, zit de juiste mens op de juiste plek? En dat geldt ook zeker in team veiligheid. De een die kan veel beter onder druk presteren. De ander is juist veel analytischer. En kan juist veel meer dat beleid en daarover gaan nadenken.
Maar je gelooft wel dat iedereen dan een bepaalde regisseurveiligheid in zich heeft. Iedereen kan het wel een soort van leren. Of moet er ook een soort van aangeboren factor in zitten?
Nee, ja, ik denk dat je heel veel kan leren. De vraag is altijd, en hoe doe je dat nu? Hè? Daar ben ik juist vaak heel erg mee bezig om echt hele simpele methoden en technieken de regisseurs ook aan te leren, waardoor ze het zelf direct kunnen implementeren. Dus je kan heel veel aanleren. Het is best een complex iets, dus je moet echt wel geen specialist zijn, maar echt wel een generalist. En dat is wel wat het wel of niet bij je past. En dat weten de mensen vaak eigenlijk gewoon ook zelf wel als een generalist of specialist zijn. En ik denk je verantwoordelijkheidsgevoel en of je jezelf prettig bij voelt of je energie in kwijt kan, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
Margit Elders, dankjewel.